We openen Gods woord vanmorgen in het evangelie naar Lucas. En we lezen daaruit de versen 33 tot en met 49. Lucas 23, van vers 33 tot en met vers 49. En aldus spreekt God tot u. En toen ze kwamen op de plaats, genaamd hoofdschedelplaats, kruisigden ze hem al daar. En de kwaadoeners, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelen zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggend: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene van God. En ook de krijgsknechten tot hem komend, bespotten hem. En brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggend: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggend: Vreest gij ook God niet, dat gij in hetzelfde oordeel zijt? Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus roepend met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keren weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. Tot zover. Vanmorgen wil ik uw aandacht vragen voor vers 47 van Lucas 23. Lucas 23, vers 47. En we lezen de tekst nog een keer. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. De hoofdman over 100. Drie gedachten. Wie hij is, wat hij zag en wat hij deed. De hoofdman over 100. Onze jongeren, onze kinderen kunnen die gedachten wel onthouden. Onthoud ze maar. Eerst staan we stil bij wie hij is. Dan bij wat hij zag. En ten derde, wat hij deed. Die hoofdman, hij was een hoofdman over 100. En hij zag wat er geschied was. En wat hij deed, hij verheerlijkte God. En zei waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Gemeente, ik heb boven mijn preek geschreven de hoofdman over 100. Maar tijdens het zingen zat ik te denken, jij gaat het nou vanmorgen over die hoofdman? Nee, daar gaat het vanmorgen niet over. Het gaat vanmorgen over u, jonge vrienden, over jou. Het gaat vanmorgen over de vraag, zijn je zonden al vergeven? En er zijn maar twee antwoorden, hè? Ja of nee. Er is geen misschien. Ben u gewassen in het bloed van dat lam van God? Daar gaat het vanmorgen over. Of niet? En wat we nou vanmorgen horen, jonge vrienden, is dat dat lam van God geslacht is. En dat dat bloed gevloeid heeft. En dat hij uitgeroepen heeft op Golgotha, het is volbracht. Dat wanneer hier nou vanmorgen een schuldig mens zit. Misschien een jonge meisje. Misschien een vader, een moeder. Als je naar je eigen leven kijkt, dan zeg je, ach, hopeloos. Mislukt. Huwelijk, opvoeding, werk, kerk, vrienden, studie, schuld. Schuld. Hoe moet het? Oud geworden? Omgekeerd? Hoe moet het? Het lam Gods. Daar gaat het vanmorgen over. En daarom, gemeente, het gaat vanmorgen ten diepste niet over die hoofdman. Die is alleen maar een voorbeeld. Maar we kunnen heel veel van hem leren. Wat nu de inhoud van dat Goede Vrijdag-evangelie is, hè? Want, jongens en meisjes, Goede Vrijdag is altijd toch wel een hele indrukwekkende gedenkdag. We kennen allemaal de geschiedenis. Hoe de Heer Jezus daar gekruisigd werd. En jongens en meisjes, ik ga een vraag stellen en het antwoord weten jullie wel. Wie is de Heer Jezus? Wie is de Heer Jezus? Wie is hij eigenlijk? De hoofdman gaat het straks belijden. De Zoon van God. Jongens en meisjes, even goed met mij meedenken vanmorgen. God, die grote schepper van hemel en aarde, die zo heilig is, dat hij met mijn zonde gewoon niet te doen kan hebben. Al uw verbeteringspogingen en al uw gebedjes, die veranderen daar helemaal niks aan. Al uw zondebelijdenis, uw doop, uw avondmaalgang, uw ambt, verandert er helemaal niets aan. God kan met u en met mij niet van doen hebben. Hij is heilig. En die God gaf zijn zoon. Gaf zijn zoon. Jongens en meisjes, dat is Jezus. Dat is de Zoon van God. God gaf zijn eigen zoon. Waarom? Opdat jouw zonden, uw zonden afgewassen kunnen zijn en worden. Eens en voor altijd. Dat is een machtige boodschap, hè? Of niet? Of gaat je hart dan niet branden vanmorgen? Gaat je hart dan niet die branden van verwondering, van liefde, van God, wat heeft u bewogen? Wel, dat is Goede Vrijdag. Dan gaan we samen naar Golgotha. En daar hangt, ja, daar hangt God, de Zoon van God. Er is geen heerlijkheid aan hem te zien. Niks. Hij hangt op een rijtje met twee andere moordenaars. En al die mensen die voorbij komen, die zien een moordenaar en Jezus en nog een moordenaar. En ze staan in hetzelfde rijtje. Goede Vrijdag. En toch, gemeente van Oud-Beijerland, wat hier gebeurt, hè, is met geen pen te beschrijven, is in geen woorden te vatten. God gaat de schuld en de zonde op het lam leggen. En het lam gaat de prijs betalen. En de toorn van God wegdragen. Van die zonden die u zo dierbaar zijn. U weet wel, die boezemzonde van jou. Dat ongeloof wat u altijd goed praat. Want dan zegt u, ja, God moet toch doen? Wat een afschuwelijke zonde. Alsof God niks heeft gedaan op Golgotha. En u praat er uzelf recht mee. En als God het niet verhoedt, gaat u er voor eeuwig mee verloren. Die zonde. O, wanneer de Heilige Geest je ogen ervoor opent, voor de zonde van het ongeloof. Waar ga je dan? Smart krijgen over je eigen leven en al je redeneren. En daar hing de Zoon van God, Golgotha. Voor die zonde. Voor die zonde. En hij ging betalen. Jongens en meisjes, zoals die oud-testamentische hoge priester in het Heilige der Heiligen. Dat voelen we vanochtend samen wel aan. Hè? Goede Vrijdag is voor en al eerst een zaak tussen God en zijn Zoon. Tussen God en zijn Zoon. En wat daar gebeurt, dat is het heiligste der heiligen. Want dan gaat die hoogheilige God de toorn van hem over uw zonde leggen op Jezus. En wij weten in het Oude Testament, jongens en meisjes, wie ging daar in dat heilige der heiligen? Nee, dat was alleen de hoge priester mocht daarbij zijn. Niemand anders. En nu gaan we naar Golgotha. Naar dat heiligste der heiligen. En wie zien we daar? Vanmorgen. Zien we daar de hoge priester? Nee. Die is nog in de tempel in Jeruzalem. In al de glitter en glimmer van de tempeldienst. Nee, die zien we niet op Golgotha. De schriftgeleerden, we zien ze niet. Nee, Lucas in zijn beschrijving van het evangelie vraagt de aandacht voor een hoofdman over 100. Hij noemt hem als eerst. De hoofdman over 100, getuige van het sterven van de Zoon van God. En al die anderen die volgen pas. De scharen, de vrouwen, hebben het samen gelezen. In vers 49, en al zijn bekenden stonden van verre. En ze zagen het aan. En nou hoop ik, gemeente van Oud-Beijerland, dat je nou vanmorgen hier niet zo zit. Van verre. En het maar een beetje aanzien. Straks naar huis gaan en dan een oordeel geven over de preek. De dominee. Dat deden die bekenden. Ze zagen het aan. Nee, Lucas vraagt aandacht voor iemand die stond onder het kruis. Die stond bij het kruis. En hij wordt genoemd de hoofdman over 100. De centurion. Wie is die man? Jongens en meisjes, wat is dat eigenlijk voor een figuur? Hij was een Romein. In dienst van de Romeinse keizer. Hij had leiding over 100 soldaten. Wij weten eigenlijk helemaal niet zoveel van hem. We weten helemaal niet zijn naam. Staat niet in de Bijbel. We weten eigenlijk maar één dag uit het leven van deze man. Eén dag uit zijn leven. En dat is genoeg. Wie was hij? Hij was verantwoordelijk voor de kruisiging van deze misdadigers. Hij was degene die de orde van kruisiging had bepaald. Hij was degene die de opdrachten over Golgotha had uitgeroepen naar al zijn soldaten. Hij was het die mogelijk ook betrokken was bij de veroordeling van Jezus in het paleis. We weten het niet precies. Die het toegestaan heeft dat zijn soldaten Jezus spuugden en stompten en sloegen. En hij heeft in zijn hart misschien wel meegespot en meegelachen. Daar, toen dat kleed van de Heer Jezus werd verdobbeld onderaan het kruis. Hij was degene die mogelijk daar de opdracht toe gaf. Gemeente, wie was die kruis? Wie was die centurion? Wie was die hoofdman, jongens en meisjes? Die man die had mensen vermoord. Die man die heeft mensen gekruisigd. De hoofdman over 100. En dan vraag je je toch af vanmorgen. Moet nu die man als eerste in het evangelie van Lucas genoemd worden als een getuige van het Goede Vrijdag gebeuren? Dat doet Lucas. Deze man. Het is de Heilige Geest die Lucas laat opschrijven dat deze man bij het kruis de aandacht verdient om het evangelie van Goede Vrijdag te verstaan. Nee, geen hoge priester met zijn prachtige kleding. Een heiden. Een goddeloze, jongens en meisjes. Een goddeloze. Als u zo'n man zou tegenkomen vandaag, dan zou je er graag met een grote boog omheen lopen. En zeker als die man hier vanochtend in de kerk kwam. En als die naast je ging zitten, je zou een stukje opschuiven. Zo'n mens met bloed aan zijn handen. Dan zou je bij jezelf denken, nou gelukkig, ik ben toch niet zoals die man is. Ik ben toch een lid van de gemeente van Oud-Beijerland, ik ben ambtsdrager. Ik ga aan het avondmaal. Maar gemeente, vergeet het maar nooit, hè. Het evangelie is zo radicaal anders. Is zo totaal anders dan u en wij denken in onze reformatorische wereld. Wij denken dat het evangelie is voor godsdienstige mensen, voor beste brave mensen, voor keurig oppassende mensen, die bidden en Bijbel lezen en goede boeken lezen. Maar gemeente van Oud-Beijerland, het evangelie is voor zondaar. Het evangelie is voor goddelozen. En alles wat u meer bent vanmorgen dan dat, bent u te veel. En dat is een aanslag in het gezicht van God. Als je hier vanmorgen in de kerk zit en je denkt van nou, ik ben toch nog niet zo slecht. Weet je, dan mis je de troost van Goede Vrijdag. Maar misschien zit hier wel iemand, hè? En nee, natuurlijk niet, die is geen lid van de kerkenraad. En die is geen ambtsdrager. Hoe zou ik dat ooit moeten zijn? Bij mijn leven. Hier zit misschien wel een jongen die alles verprutst heeft. Alles verzondigd heeft. Wat misschien je vader en moeder niet eens weten. Waar je allemaal uitgespookt hebt in je leven. Misschien is hier wel een vader, een moeder, een man, een vrouw. En als die eerlijk is en niemand weet het misschien, verborgen. En die zegt, ach heren. Ach heren, ik leef mijn leven wel, maar ik ga toch verloren. Want. Dan moet u vanmorgen eens heel goed luisteren. Dan moet u vanmorgen maar eens heel goed luisteren. Misschien halen mensen de neus voor je op en zeggen van, hoe zij? Niet zwaar genoeg. Loopt niet precies volgens het reformatorische paadje. Afgeschreven. Zulke mensen die niets hebben in zichzelf om aan te brengen voor God vanmorgen, die als ze eerlijk zijn, en misschien hebt u vanmorgen al eerlijk je knieën gebogen en gezegd, Heere, wie ben ik nou? Zitten ze er hier? Goddelozen. Nee, niet praten, hè. Wij kunnen zo perfect praten, gemeente, wat betekent over zonde en goddeloosheid. En we weten het allemaal. Maar zit er nou hier vanmorgen? Misschien een jongen of een meisje. Die hier met schuld in zijn hart zit. Met een aanklagend geweten. Met een aanklagend leven. U die misschien iets gezien hebt. In uw leven van de dierbaarheid van Jezus. U die kwam aan het einde van uzelf. En die leerde te bukken, te buigen als een goddeloze aan de voeten van Christus. Zitten ze er hier? En nou is het Goede Vrijdag. En is het nou beter geworden, hè? Strijd in de kerk. Is het nou beter geworden? Bijna wat heiliger? Bijna wat opgeschoten in je leven? Of moet je nou vanmorgen zeggen, niet tegen mij, maar tegen een alwetend God, tegen een heilig God, Heere. Heere, wie ben ik? Wie ben ik, Heere? Kun je vanmorgen naast die hoofdman gaan staan? Die stond dicht bij het kruis. Een goddeloze. Gemeente, dat is de samenvatting van mijn eerste gedachte. Aan de voet van het kruis, jongens en meisjes. Er is geen plaats voor bekeerde mensen. Die bekeerd zijn in zichzelf. Nee. Die lopen eraan voorbij. Die staan van verre. Maar aan de voet van het kruis is vanmorgen plek. Voor zondaren. En nou hoop ik, jonge vrienden. En ik ben zo blij dat ik je zie vanmorgen. Hè? Dat hier veel jongeren zijn. Die misschien. Oh. Die heel veel niet weten, heel veel niet begrijpen. Die zo vaak tegen zichzelf oplopen. Vanmorgen naar de kerk moesten. En toch aan de andere kant. Wanneer je soms iets hoort en iets proeft. Bij wie dan ook, hè, van dat ware leven, van die vreugde in de Heer Jezus Christus, dat er een verlangen in je hart komt. En ach, en hoe krijg ik dat nou en hoe kom ik daar nou aan? En luister dan vanmorgen. Je hoeft niks mee te brengen. Echt niet waar. Alleen maar je zonde. Alleen maar je ongeloof. Alleen maar je harde hart. Alleen maar je vijandschap. Alleen maar je goddeloosheid. En ga maar naast die moordenaar staan. Of naast die hoofdman staan. Wie hij was. Laten we dan maar gaan kijken in de tweede gedachte wat hij zag. Wat hij zag. Want dan lezen wij. Die hoofdman over 100 zag wat er geschied was. Wat was er gebeurd? Wat was er geschied? Nou, in de achterliggende weken, ongetwijfeld ook in uw midden, is daarover gepreekt. Over de Via Dolorosa, de weg die de Heer Jezus heeft afgelegd. Van de paaszaal naar Gethsemane, naar Gabata, naar Golgotha. Deze man had dat ook allemaal gezien. En hij zag wat er geschied was. Hij had veel gezien. Hij had gezien, we hebben het samen gelezen, hè? Vers 44, er werd duisternis over de hele aarde. 3 uur lang, de zon verduisterd. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. De aarde beefde, de steenrotsen scheurden. Graven werden geopend. Doden stonden op. Wat er gebeurd was. Wat deze man had gezien hoe de Heer Jezus zich gedroeg. Had hij allemaal gezien, jongens en meisjes? Hij had gezien, mogelijk ook wat er gebeurde in de rechtszaal. Hij had gezien, we hebben het samen, je kunt het lezen ook in dit hoofdstuk, dat de Heer Jezus op weg naar Golgotha die moeders aansprak, weent niet over mij, weent over uzelf. O, hij had gezien hoe de Heer Jezus daar op het kruis van Golgotha had gebeden. Voor wie? Toen hij bad, jongens en meisjes, dat eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun. Wie bedoelde de Heer Jezus toen? Voor wie bad hij toen? Jongens. Voor die hoofdman. En zijn soldaten. Daar bad hij voor. En die hoofdman die heeft dat gezien. Dat die ene kruiseling zo anders was dan de andere. Dat hij bad. Terwijl de andere vloekte. En hij bad om vergeving voor zijn vijanden. Niet zo makkelijk, toch? Bidden voor je vijanden. Doet u dat ook? Het is veel makkelijker om te praten over je vijanden. Het is veel makkelijker om ze zwart te maken. Openlijk. Of meer bedekt. Maar Jezus bad voor zijn vijanden. Vader, vergeef het. En deze hoofdman, die heeft het gezien. Hij heeft de spot gezien, gehoord van hen die rondom dat kruis stonden en voorbij kwamen. De voorbijgangers, de Joodse overpriesters. Hij heeft de spot gehoord van de moordenaars die naast Jezus hingen. Hij heeft ook gehoord wat Jezus sprak. En hij heeft in die stem van Jezus iets van die, ja, van die onbegrijpelijke liefde gehoord. Weet u waar ik het over heb vanmorgen? Die stem van Jezus, hè? Die is vervuld van liefde. En als je dat hoort in je leven, hè, dan gebeurt er wat. Kan niet anders. Dat verbrijzelt je hart. Dat gebeurde bij deze hoofdman. Hij hoorde Christus. Hij hoorde de zaligmaker roepen. Roepen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij heeft het gehoord, jongens en meisjes. Toen Jezus het uitriep. En die man die moet vol verbazing hebben staan te luisteren. Kun je dat voorstellen? Want hoe ging het nou vaak, hè, met zo'n kruiseling? De kruisdood is een marteldood. Langzaam maar zeker. Eerst hadden die mannen nog wel een beetje praatjes en konden ze nog wel op die soldaten vloeken en zo. Hè, en spotten en doen. Maar hoe langer het duurde, hoe stiller het werd, hoe zwakker ze werden. En langzaam maar zeker stierven ze een smartelijke, pijnlijke dood. En daar die middelste kruiseling. Wat hebben we samen gelezen in vers 46? En Jezus roepende met een grote stem. Geen zwakheid. Daar riep hij. Wie riep daar, jongens en meisjes? Wie hing er op Golgotha? Weet je het nog? De Zoon van God. De Zoon van God. Hij riep met grote stem. Het is volbracht. En dat heeft die hoofdman allemaal gezien. Hij zag wat er geschied was. Heb u het al eens gezien? Heb u het al eens gezien met ogen van geloof? Hoe hij daar al die smaad en schande heeft verdragen. Zegt avondmaalformulier? Dat wij nimmer meer tot schande zouden worden. Nimmer meer. Gemeente. Ik heb altijd gedacht vroeger, hè, dat het de wet was. De donder van de wet was. Die het hart verbreekt van een zondaar. Maar dat is niet waar, hoor. Dat is niet waar. De wet die veroordeelt je. De wet verdoemt je. De wet stelt je schuldig. De wet klaagt je aan. De wet verheerlijkt Gods recht. Ja, dat is waar. Maar verbreekt niet het hart. Maar het is de liefde. De liefde. De liefde van Jezus. Gemeente van Oud-Beijerland. Wat zit u toch vanmorgen op een mooie plek. Jonge vrienden, wat ben ik toch blij dat je in de kerk bent vanmorgen. Want weet je waar het over gaat? Het gaat echt niet zomaar over een praatje of zo. Het gaat vanmorgen over werkelijkheid. Realiteit. En wij zijn schepselen en we zijn een poosje op de aarde. En straks gaan we sterven. En dan gaan we God ontmoeten. En dan moet u volmaakt zijn. En anders kunt u God niet ontmoeten. Wie we ook zijn. Kan dominee zijn. Maar dan gaat alles uit, jongens en meisjes. Gaat mijn toga uit, gaat alles uit. Mijn ambt, alles, alles. Sta ik naakt voor God, u en jij en ik. God die alles weet. Voor mensen verbergen we van alles. Hè? Kunnen we onze broek wel ophouden. Maar ze voor God staan. En mijn lieve jonge vrienden. Maar dan moet je luisteren vanochtend. Nou komt God, hè. En dan zegt hij, kijk eens naar het kruis. Daar hangt mijn zoon. Daar hangt het lam van God. Heb u het alles gezien? Als je nou hier vanmorgen zit en met zoveel vragen en met je ja, mislukte leven, met je schuld en met je... En je weet, je zit soms in een vicieuze cirkel en dat draait maar door. En je hebt hier hoop en daar val je en daar gaat het weer. En hier, misschien zit je hier wel in die zonde gebonden. Of in, misschien zit je wel gebonden in haatgevoelens en wraakgevoelens. En negativiteit en zonde en schuld en noem maar op. Ga dan vanmorgen eens mee. Jonge vrienden, ga dan eens mee naar Golgotha. Hij heeft God zijn zoon gegeven. Het lam geslacht. Waarom? Waarom? Gaan we straks nog zien in de derde gedachte. Mag ik er wat van zeggen? Om vanmorgen hier te horen. In de werkelijkheid van ons leven. We zijn hier maar een poosje hoor, gemeente. We zijn zo in de eeuwigheid. Duurt maar eventjes. Om vanmorgen te horen. God heeft zijn lam geslacht op Golgotha. Om de zonde der wereld weg te dragen. Om de schuld weg te dragen. Om de toorn van God weg te dragen. Voor hopeloze mensen. Voor schuldige mensen. Voor onreine mensen. Voor goddeloze mensen. En daarom ben ik zo blij, jonge vriend, dat je hier vanmorgen bent. Want hier op Golgotha kijken we God in het hart. We kunnen wel eens worstelen met die gedachten. De jonge vrienden zeggen, ja dominee, dat is allemaal mooi wat u nou zegt. Hè, maar hoe zit dat nou met die verkiezing? Hè? Want ja, als ik nou niet verkoren ben. Hè, dan. Dus hoe weet ik dat nou, of dat nou voor mij is? Hoe, en dat zijn niet alleen maar jongeren die daarmee zitten. Wat kunnen daar ouderen toch ook mee worstelen, hè? Altijd maar weer. Dan hoor je die prediking aan en dan hoor je die verkondiging aan. En dan is daar aan het einde die ene vraag die je overhoudt. En zegt, maar is dat nou voor mij? Is dat nou voor mij? Of is dat geen vraag voor u? Er zijn mensen, daar is het helemaal geen vraag voor. Hè? Dat is allemaal vanzelfsprekend. Ja, natuurlijk is dat voor mij. Ik ben gedoopt. Ik ga aan het avondmaal. Ik ben dominee. Ik ben ambtsdrager. Natuurlijk. Wij gaan ten hemel in. En erven koninkrijken. Oh, dan vergis je jezelf deerlijk. Dan vergist u zichzelf deerlijk. Zelf het enige is. Als je denkt met je geloof naar de hemel te gaan. Dat je met je geloof God kunt behagen. Met je keuzes. Wat ik doe voor God. Begrijp me niet verkeerd, gemeente. Het gaat niet zonder geloof hoor. Maar het gaat vanmorgen niet om wat ik voor God doe. Wat we op Golgotha zien is wat God voor ons doet. Wat we op Golgotha zien is de liefde van de Vader. En de liefde van de Zoon. En de liefde van de Heilige Geest. De liefde van een drie-enig God. Die een volkomen zaligheid uitwerkt. Voor wie? Nou, voor zo'n hoofdman. Ziet u? En daarom, jonge vrienden, ben ik zo blij dat je vanmorgen in de kerk zit. Want zie je het nou vanochtend? Zie je nou dat lam van God? Dat is geslacht voor jou. Dat is geslacht voor u. Ja, dominee, maar wacht even. Hoe weet ik dat? Want, en dan komen we weer, hè. Het is toch alleen maar voor Gods uitverkorenen. Voel je die spanning? En dat kan ik natuurlijk niet zeggen, dat is niet waar. Want dat is wat de Bijbel zegt. Jezus heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. En voor niemand anders. Alleen maar voor zijn uitverkorenen. Alleen maar voor zijn schapen. En toch verkondig ik u vanochtend. Dat hij voor u gestorven is. Hoe weet ik dat? Staat het doopvond, gemeente. Jongens en meisjes, daar is het doopvond. En toen u en jij gedoopt bent, heeft God geen spelletje met je gespeeld. Was dat niet een prachtige, mooie, indrukwekkende ceremonie waar de hele familie bij aanwezig is en daarna lekker koffie drinken met elkaar en gezellig hebben met elkaar? Heeft er niks mee te maken. Maar toen u en toen jij gedoopt bent, toen heeft God daar dat machtige wonder gedaan. Wat heeft hij gedaan, jongens en meisjes? Toen heeft hij de belofte van de vergeving van de zonde door het bloed van Christus aan uw voorhoofd verzegeld. Dat zo vaak u denkt, zou het ook voor mij zijn? En dan nog één keer naar die vraag. Want dat is toch wel een hele goede vraag. Want ik weet het zeker, hè, als u vanmorgen die hoofdman over 100 in je eigen hart ontdekt hebt, dan roep je niet van, oh ja, dat is allemaal voor mij hoor. Nee, dan moet je zeggen, oh, we hebben het samen gezongen op Psalm 38. Ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van kommer en verdriet. Ik heb geen recht, heren. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Ik heb geen recht. Is het ook voor mij? Als je hier vanmorgen zit met zo'n bezoedeld bestaan. Met zo'n aanklagend hart. Kun je het natuurlijk allemaal keurig bedekken achter een mooi kerkpak. Luister dan maar. Deze hoofdman die zag het. Die hoorde het. En die geloofden het. Waarom? Hij had niks anders. Hij had niets om op te bouwen. Helemaal niets. Hij was een moordenaar. En een moordenaar, die moet gedood worden. En een moordenaar, die is schuldig. Hij kon niet aandragen aan God om te zeggen, God, ik, hier hebt u mijn nette leven, hier hebt u mijn gehoorzaamheid. Niets van dat alles. Dus, nog één keer. Hoe kan ik nu tegen u zeggen dat Christus zijn leven gaf voor u? Weet u, misschien zijn ze er wel vanmorgen die gaan daarover redeneren. Daar gaat het misschien straks bij de koffie over. Nou, dan weet ik het heel zeker, dan is het niet voor u. Nou ja. Want dan kunt u nog redeneren. Dan is het niet voor u. Nee. Dan bent u als die farizeeën die van verre staan en het aanschouwen. Maar misschien, hè. Zit er nou vanmorgen iemand hier te luisteren, thuis mee te luisteren, naar ontvangen genade mee te luisteren en die moet tot de conclusie komen, heren, ik ben net als die hoofdman, ik ben zo'n vuile, verloren, ongelovige zondaar, heren. Hier is het bloed. Hier is het lam. Het lam Gods. Dat de zonde de wereld wegdraagt. Hier is die voor u. Voor u. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld. Betekent dat iedereen zalig wordt? Nee, gemeend. Nee. Wat betekent het dan wel? Nou, Kolbrug zegt. Die wereld. Dat zijn diegenen die die wereld in hun eigen hart ontdekt hebben. Dat is maar weer de vraag, hè. Ben je er nou achter gekomen? Dat heel die wereld hier in het hart zit van binnen. En je hebt niks om te strijden. En je kunt er niks aan veranderen. En je kunt geen zonde afwassen. Nou, luister dan maar. Al zo lief heeft God die wereld gehad. Die wereld van uw hart. En daarvoor heeft hij zijn lieve zoon tot op het kruis van Golgotha gegeven. Dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Ik noemde Kolbrugge, hè. En dan zegt Kolbrugge. Zijt ge met mijn lam tevreden? Begrijpt u dat? Zijt ge met mijn lam tevreden? Dat is wat God vanmorgen vraagt. Of heb u nog iets anders? U kunt proberen, gemeente. En er zijn er heel veel in de kerk die dat proberen. En denk. En het evangelie gaat aan je voorbij. Of heb je niks meer over? Heb je niets meer aan te dragen? Niets meer. En ga je vanochtend naast die hoofdman staan bij het kruis? Even goddeloos. Even zondig. Even vuil. En dan komt de vraag uit de hemel. Mijn vriend. Zijt ge met mijn lam tevreden? Ja. En dan gaan we luisteren wat hij sprak. Hè? Maar wat gaat die man dan zeggen? Als hij dat heeft gezien. Dat lam van God. En wat hij allemaal precies heeft verstaan, gemeente, dat weet ik ook niet. Maar één ding is duidelijk en dan gaan we zien wat hij zegt. Want dan zegt hij, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Deze mens was rechtvaardig. In een andere evangelie lezen wij dat hij sprak. Werkelijk. Van God. Een zoon. Was hij. Hij was een zoon van God. Deze middelste kruiseling. Was een zoon van God. O, hij heeft de spot gehoord van allen die bij die kruisiging betrokken waren. Ze hebben er allemaal mee gespot. Maar hij ziet het. Deze. Is waarlijk. Zoon van God. Hij verheerlijkte God. En zeide waarlijk. Deze mens was rechtvaardig. Is wat? Die man gaat God verheerlijken. En als de Bijbel zegt dat hij God verheerlijkt, dan verheerlijkt hij niet zichzelf. En was nou God verheerlijken? Was nou God verheerlijken? Gemeente, de Bijbel zegt, God wordt alleen maar verheerlijkt in zijn eigen werk. Moet u maar goed onthouden. Al uw lofprijzing, al ons doen en ons laten, daar wordt God niet mee verheerlijkt. Wat ik doe. God wordt alleen verheerlijkt in zijn eigen werk. En wat is het werk van God? Christus verheerlijken. is Christus verheerlijk. En dat gebeurt hier op Golgotha. O, deze man. Hij gaat God verheerlijken. En wanneer gaan we God verheerlijken? Als we alle heerlijkheid van onszelf zijn verloren. Alle hoop van onszelf zijn kwijtgeraakt. O gemeente, en dan weet ik wel. Dan zeiden ze vroeger wel eens, hè, dan moet er een heel mens tussenuit. En dan dacht ik, wat betekent dat nou precies? Nou, wat betekent dat nou, gemeente? Dat betekent niks anders. Hè? Dat zegt de Bijbel ook. Hè? Dan moet ik sterven aan mezelf. Als dat tarwegraan dat sterft in de aarde. Sterven aan alle hoop die ik in mezelf heb. Alle hoop die ik bouw op alles van mijzelf. Op mijn bidden, op mijn tranen, op mijn zoeken, op mijn ambt of whatever. En dan alleen maar te zien op hem. Alleen maar. Op Jezus zin. Alleen op Jezus. Niet voor 99% en nog 1% van mezelf, want dan verheerlijk ik God niet. Maar o, wanneer ik door dat machtige werk van de Heilige Geest afgesneden word van mezelf, afgesneden word van mijn leven, van alle hoop in mezelf. En als zo'n hoofdman aan de voeten van het kruis terechtkom en daaraan schouw het bloed van het lam dat de zonde der wereld wegneemt en dat God de Vader tot in alle eeuwigheid genoeg neemt met het offer van zijn zoon en dat er van mij niets meer bij hoeft. Helemaal niets. Geen waar gebed. U kent het wel. Misschien zitten ze er hier wel. Hè? Die tobben met die toe-eigening. En dan zeggen ze, oh dominee, dat ik nou eens een keer waar mocht bidden. En dat ik nou nog eens echt mocht geloven. En dat ik nou. Hoor je het? Ik. Of dat je er nou achter gekomen bent. Ik heb niks. Ik heb niets. Ik hoorde een preek van een Amerikaanse predikant. En die zei. In het meest ernstige, welmenende, oprechte gebed. Nou, neem dat eens in uw gedachten. Misschien kent u die momenten wel in uw leven. Hè? Er zijn heel veel gebeden die, dat is allemaal niks. Hè? Maar misschien weet u nog van dat ene moment. Dat u voelde, de Heere gaf u die mogelijkheid om heel je hart voor hem uit te storten en oprecht met hem te zijn. Wel, dat gebed. Toen zei die dominee, dat gebed heeft genoeg zonde in zich om u voor eeuwig te verdoemen. Is wat? Dat gebed heeft genoeg zonde in zich om u voor eeuwig te verdoemen. Dus gemeente, het gaat niet over u. Het gaat niet over die hoofdman. Maar het gaat vanmorgen alleen maar over dat lam van God. En o, wat een wonder, hè? Als ik door alles heen mag zakken en zinken aan de voet van het kruis en mag gaan zien, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Dan gaan we God verheerlijken. Waarom is Jezus rechtvaardig? Twee dingen, gemeente. Moet je onthouden, jongens en meisjes. Wat is het werk van Christus? Dat is doen wat u niet meer doet. En ook niet meer kunt. Wat is dat? Dat is heilig leven. Heilig bidden. Dat kunt u niet. Ontdekt. Luister. Hij is rechtvaardig. De Heer Jezus heeft alles tot in de kleinste details van Gods wet vervuld. Gehoorzaam geweest. Alles. Nooit ongehoorzaam geweest. Gods wet gehoorzaam geweest. Niet voor zichzelf. Maar voor mensen die er vanmorgen achter zijn gekomen dat ze niets van Gods wet kunnen vervuld krijgen in hun leven. Hij heeft het gedaan. In zijn, en we noemen dat, zijn dadelijke gehoorzaamheid. Zit er hier vanmorgen iemand? Die een verlangen heeft naar een heilig leven. Die een verlangen heeft om heilig voor God te leven. Om naar Gods wet en wel, naar Gods wet en wil te leven. En die niets heeft. Luister dan maar. Deze mens die daar hangt, bloedend, is een schande. Die is rechtvaardig. Voor u. Heeft aan alles voldaan. Deze mens is rechtvaardig. En wat betekent dat nog meer, gemeente? Hij droeg ook de schuld. Want die schuld die in uw leven drukt, die u heeft. De schuld van Adams val die op ons rust. De schuld van al uw zonde, van al uw ongeloof. Al uw eigen gerechtigheid. Wees eens eerlijk vanmorgen. Als je dan je knieën buigt, hè, dan klaagt het je aan, toch? Zeg, Heere. Heere. Ik heb u niets aan te bidden. Niets. Helemaal niets. Mijn meest oprechte gebed, Heere, heeft genoeg zonde. Zit genoeg ongeloof en ik kan u niet verheerlijken, Heere. Luister, dan zegt hij vanochtend. Deze mens is rechtvaardig. Jongens, zie hem hangen op Golgotha. Hij is rechtvaardig. Voor wie? Ga hem nog een keertje. Hè? Voor onrechtvaardigen. Voor ongelovigen. Voor mensen die niet kunnen bidden. Die alleen de schuld maar groten. Die een hard hart hebben. En die soms wel eens dachten, nou wordt het een beetje beter. En nou word ik wat zachter. En nou word ik misschien ook nog bekeerd. Luister maar vanmorgen. Nee, u wordt nooit bekeerd. Dat harde hart van u wordt nooit beter. Nee, maar dat hoeft ook niet. Want hij is rechtvaardig. En hij hangt op Golgotha voor goddelozen, voor zo'n hoofdman. Zitten ze er hier vanmorgen, jonge vrienden, die niets hebben om aan te brengen. Hier hangt hij de rechtvaardige. O gemeente van Oud-Beijerland. O, ik kan u niet overtuigen, dat weet ik. Maar o, daarom, als u nou zalig wil worden, ga nou niet hier naar binnen kijken, want je vindt er niets hoor. Je vindt er alleen maar vuil en zonde en ongeloof en twijfel en hoogmoed. Maar zie het lam Gods. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En als er nou hier vanmorgen maar zijn, en ik hoop heel de gemeente, dat het een gedrang wordt rondom dat kruis van Jezus. En dat u het niet uw buurvrouw gewonnen geeft. En zegt, nee, mij de grootste der zondaren. Er is plek vanmorgen. Hoe weet ik dat? Jongens, nog één vraag en dan gaan we naar huis. Hoe hing Jezus aan het kruis? Jongens en meisjes, hoe hing de Heer Jezus aan het kruis? Precies. Jij hebt het gezien. Zo. Toch? Zo hing de Heere Jezus aan het kruis. Kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Kom hier aan de voet van het kruis. Niet morgen. De duivel zegt morgen. Ik ga er nog eens over nadenken. Ik ga nog eens bidden of het wel voor mij is. Ik ga nog eens onderzoeken of het wel hier waar is van binnen. Nee. Morgen ligt u misschien wel in de rampzaligheid. Is het voor eeuwig te laat? heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Dat lam van God, dat bloed van Jezus, dat reinigt van alle zonde, gemeente van al bij je land. Niet één keer. Hoe kun je nou zekerheid van je geloof ontvangen? U worstelt daar misschien wel mee, hè? Rondom die avondmaalstijd, en u kent het wel, hè? Al die strijd en dan al dat getop, en u weet het wel. Hoe komt dat nou eigenlijk? Nou, u kijkt misschien wel laag neer op mensen die altijd maar zo kunnen gaan en zo. En u denkt toch wel dat u wat beter bent. Nou, dat is precies het probleem. Daar zit het probleem. Ligt echt niet aan God. Ligt niet aan de Heilige Geest. Ligt echt aan u. Als u denkt, en hoeveel mensen zijn er, hè, die denken dat ze iets mee moeten brengen aan die tafel, hè, iets van bekering of zo, bij zichzelf. Maar gemeente, vergeet het nooit, aan de voet van het kruis is alleen maar plaats voor goddelozen. Voor goddelozen. Die niets hebben. En wanneer u nou niet meer bent dan een goddeloze vanmorgen, hè? Dan is het toch zo zeker en zo vast. Als u naar waarheid zoekt in uw binnenste en u probeert nog wat mee te brengen, vindt u niet, hè? Want het is er gewoon niet. Maar als je nu vanmorgen in het licht van die heilige wet van God en de heiligheid van God moet zeggen, Heere, niets, niets, Heere, ik heb niets. Dan zegt hij vanmorgen tegen u, ik heb alles. Ik heb alles. Deze mens was rechtvaardig. Is rechtvaardig. En daarom strijd in de kerk. Waar moet je nou heen? Met je leven. Waar moet je nou heen? Met je bekering. Ik hoop dat u er al helemaal mee vastgelopen bent. Hè, met je bekering en zo. Hè. Maar dat je nou vanmorgen opnieuw daarbij het kruis naast die hoofdman neerknielt en zegt: wees mij zondaar genadig. En wat zegt Jezus dan van die tollenaar? En deze mens ging af gerechtvaardig naar zijn huis. Amen. We zingen samen het zesde van Psalm 31. Ook hebt ge mij niet weggestoten, nog mij van alle kant, benauwd door vijands hand. En wat er volgt, het zesde van Psalm 31.